Lieve mensen, goedenavond. Fijn om in uw midden te mogen zijn. En dat we gelegenheid hebben om onze Heer te aanbidden en om zijn woord ook te openen. En ik stel voor dat we ook met elkaar bidden. Laten we eerst stil worden voor de Heer. Laten we eerst een moment van stilte hebben om ons hart persoonlijk op de Heer Jezus, op de Heere God te richten. En daarna zal ik u voorgaan in gebed. Heer, we hebben net gezongen, kom Heer Jezus in uw kracht. En dan bidden we, Heer, dat u spoedig zult wederkomen. Dan bidden we, Heer, dat die grote dag spoedig mag komen en dat uw koninkrijk mag komen. We zien uit naar uw komst en we verwachten u. We danken u, Heer, dat u deze belofte heeft gegeven. Dat uw woord de waarheid is, dat u zoveel profetieën in vervulling heeft doen gaan. En dat dit woord ook in vervulling zal gaan, dat u zult wederkomen. En dat uw voeten opnieuw zullen staan op de Olijfberg. En dat, Heer, dat de hele wereld u zal aanschouwen en dat uw koninkrijk gaat komen. En we bidden tegelijkertijd dat u ook vanavond wilt komen met uw kracht. Heer, dat ook vanavond in dit samen zijn, als we liederen zingen, als we bidden, als we ons buigen voor u, als we uw woord openen, als we hier zo in alle eenvoud bij elkaar zijn, dat we mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Dat u wilt komen. Heer, dank u dat u in ons woont, dat u onder ons leeft, dat u erbij bent. Maar we bidden dat uw tegenwoordigheid ook manifest zal zijn deze avond. Dat we iets, Heer, dat we, ja, we belijden gewoon dat we u zo nodig hebben. En we bidden dat u tot ons wilt spreken en dat u ons wilt herstellen, dat u ons wilt genezen, dat u ons wilt aanraken, Heer, daar waar we u zo nodig hebben. En we belijden ook dat we u in alles nodig hebben. We danken u dat u er bent. We roepen uw naam aan op dit moment en we prijzen u dat u rijk bent voor alle die u aanroepen. En zo bidden we met elkaar voor een rijk gezegende dienst, dat onze beker mag overvloeien en dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En dat we mogen gevoed worden met u die het hemels brood bent. En dat u daarin verheerlijkt zult zijn in deze dienst. Dat bidden we u, Heer, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Amen. Laten we samen zingen, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laten we het zingen tot onze Heer en God. We lezen met elkaar uit de Bijbel. Ik wil met u lezen uit het boek Openbaring. Openbaring van Johannes, het laatste boek van het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1, vanaf vers 9 wil ik met u lezen. Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik hoop dat u uw Bijbel ook heeft meegebracht. Het is goed om ook onze Bijbel mee te nemen naar de samenkomst en naar de diensten die we bezoeken, naar de gemeente. Dat we ook zelf de Bijbel lezen en ook zelf mee kunnen lezen als er in de Bijbel gelezen wordt. We lezen met elkaar Openbaring, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover. De lezing uit Gods woord. We zingen nog samen voor de prediking Johannes de Heer nummer 57. Er komen stromen van zegen. 3 coupletten van Johannes de Heer 57. met elkaar gelezen over de openbaring die de apostel Johannes krijgt van de Heer Jezus terwijl hij op het eiland Patmos is. En het is goed om ons een beetje te verdiepen in Johannes. Ik heb geprobeerd om een beetje te proberen te herinneren van zijn leven. En dat weet u ook wel, maar het is goed om daar even bij stil te staan op dit moment. Johannes, die natuurlijk uitgekozen was als een van de 12 discipelen, als een van de 12 apostelen van de Heer Jezus. Johannes, die van die 12 die 3 jaar lang met Jezus hebben geleefd, een van de meest 3 intieme volgelingen van de Heer Jezus was. Petrus, Jacobus en Johannes waren van de 12 de 3 die de meest intieme momenten erbij waren. Zoals bij de verheerlijking op de berg en andere momenten. U weet het wel. Bovendien lezen wij in de evangelie dat Johannes, dat hij wordt genoemd de apostel die Jezus lief had. Petrus was heel cholerisch, was heel actieveling. Johannes was wat meer de man van de bezinning, denk ik, en de man van het hart. En hij had een hele bijzondere band met Jezus, ook tijdens de aardse bediening van de Heer Jezus. Hij maakte alles mee. Gloriejaren, ongelooflijke gloriejaren. Dat Johannes erbij was toen Jezus al die zieke mensen genas. Dat hij erbij was toen Jezus zoveel mensen bevrijdde van boze machten. Dat mensen, dat Jezus onderwijs gaf als geen ander. Dat hij sprak met gezag. En dat ontzettend veel mensen samenstroomden. Duizenden, tienduizenden mensen kwamen samen. Massa's mensen kwamen samen. Allemaal wilden ze Jezus horen en Johannes was erbij en hoorde tot de inner circle. En hij was erbij toen Jezus doden opwekte en toen Jezus scheppingswonderen verrichtte en toen Jezus de storm op de zee tot bedaren bracht en de macht, zijn macht over de natuur toonde en dat ze zeiden, Heere, wie bent u? En hij had het allemaal meegemaakt. Ongelooflijke gloriejaren. Daarna was Johannes er ook dichtbij natuurlijk toen Jezus gevangen werd genomen en dat hij zijn lijdensweg ging en dat hij uiteindelijk aan het kruis stierf. Ontzettend indrukwekkend, ontzettend ingrijpend wat daar gebeurde. Maar hij was ook een van de eerste die het lege graf ontdekte. En we lezen in Johannes 21, Johannes was daar toen ze voor het eerst zagen dat het graf leeg was. En hij was er ook bij toen Jezus zich 40 dagen lang aan hen vertoonde. Dat Jezus in zijn opstandingslichaam verscheen en daar zomaar was. En zei, vrede zij u. En hun zijn handen en zijn voeten toonde. En hij was er ook bij toen na die 40 dagen, na 10 dagen bidden en wachten dat de geest werd uitgestort. En opnieuw als we het hebben over gloriejaren, dan kan je het hele boek Handelingen lezen. We kennen het allemaal. Het was een ongelooflijke opwekking die gaande was. De geest was uitgestort. Je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van de Heere vulde de tempel. En de Heere kwam tot zijn volk door de uitstorting van de geest. En God woonde onder de mensen op een hele bijzondere wijze. En je zou haast zeggen, de bediening van de Heer Jezus ging vanuit de hemel verder. Nu door zijn lichaam, door het lichaam, door de gemeente van de Heer Jezus ging de Heer Jezus door met doen en leren. Maar nu vanuit zijn hemelse heerlijkheid. En Johannes was volop onderdeel geweest van die opwekking waar we in de eerste hoofdstukken van Handelingen en het hele boek Handelingen over lezen. En hij was ook deel gaan uitmaken van de zendingsbeweging. Want hij is uiteindelijk ook voorganger geworden van de gemeente in Efeze. En ik schets dit even, ik noem dit even omdat het goed is om ons te realiseren wie dit heeft meegemaakt. Wat we hebben gelezen in Openbaring 1. Een man die geweldig door God was uitverkoren en die geweldig door God was gebruikt en het voorrecht had gehad om met Jezus te leven en ooggetuige was geweest van de heerlijkheid van Jezus en heel veel glorie had meegemaakt. Maar nu zat hij in de verdrukking. Nu was hij een banneling geworden. Hij was afgevoerd, waarschijnlijk gewoon weggevoerd naar het eiland Patmos. Dat is een mooi Grieks eiland. Vlak bij de kust van Turkije. Maar dat was wel een soort strafkolonie. Daar werden mensen naartoe gevoerd die straf verdienden en die daar dwangarbeid moesten verrichten, misschien wel in steengroeves moesten werken. Zoals ook in sommige concentratiekampen in Europa in de Tweede Wereldoorlog. En mensen zaten ook daar op Patmos gevangen. En de oude man Johannes, hij is oud geworden en hij was waarschijnlijk op leeftijd toen hij deze openbaring ontving. En na al die zegeningen, na al die uitzonderlijke ervaringen die hij meegemaakt had, kwam hij notabene aan het einde van zijn leven, of hij wist natuurlijk niet wanneer zijn einde zou komen, maar toen hij inmiddels op leeftijd was gekomen, zit die oude Johannes daar als gevangene op dat eiland. Waarschijnlijk weggevoerd van zijn dierbaren. En hij zit in de verdrukking. Zo begint hij het gedeelte ook. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Deelgenoot in de verdrukking. En misschien moest hij ook inderdaad wel dwangarbeid verrichten. Misschien was hij zijn leven wel elke dag niet meer zeker. Misschien had hij wel elke dag zo gewelddadig behandeld kunnen worden dat hij misschien wel zou sterven. En daar was Johannes. En weet je waar ik ook aan heb zitten denken? Ik heb hem een beetje geprobeerd te verplaatsen in zijn situatie. De meeste, of eigenlijk alle andere apostelen zijn de marteldood gestorven. Petrus is natuurlijk in Rome gekruisigd, dat weten we. De traditie zegt dat Petrus niet zich waardig geachtte om te sterven zoals zijn heer. Dus hij vroeg dat hij dan op de kop gekruisigd mocht worden. Dat het kruis omgedraaid mocht worden. Dat zegt de traditie. Paulus is met het zwaard om het leven gebracht in Rome. Zijn in de 60 geworden misschien. Misschien is Petrus niet eens zo oud geworden. Thomas is zendeling geworden naar India en is daar een martelaar geworden. Jacobus, een van de andere drie, is al heel vroeg in het boek Handelingen. Lezen we in, wat is het, Handelingen 8 geloof ik, lezen we dat Jacobus door Herodes met het zwaard om het leven wordt gebracht. Alle andere apostelen zijn vroegtijdig tot hun einde gekomen, maar Johannes heeft een hoge leeftijd bereikt. En weet je, mijn moeder is nu 83 geworden, ik ben net vanmiddag nog bij haar geweest. En de vorige keer dat ik bij haar was, toen hadden we het erover dat opnieuw een vriendin van haar overleden was. Een vrouw die ik ook heel goed gekend heb, omdat dat goede vrienden van mijn ouders waren toen ik kind was. En toen zei mijn moeder, bijna al mijn vrienden en vriendinnen zijn overleden. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. En ik denk dat Johannes misschien ook wel in zo'n situatie zat. Dat al die kameraden van vroeger, met wie hij met Jezus had geleefd, Petrus en wat ik noemde, die waren allemaal al vermoord, weg, waren er niet meer. Maar hij, de Heer had een eigen weg voor hem. Hè? Zo eindigt trouwens ook het Johannes-evangelie. Dat Petrus vraagt, Heere, blijft hij totdat u komt? En dan zegt de Heer tegen Petrus, Petrus, het gaat je niet aan. De weg die ik met jou ga, de weg die ik met Johannes ga, is verschillend, maar het gaat je niet aan. Maar inderdaad, de Heer ging een andere weg met Johannes en hij werd oud. Hij werd oud en oud worden is niet altijd makkelijk. Ook bij de mededelingen hoorden we daar wat over. Mensen die veel dierbaren moeten verliezen. Juist bij Johannes zien we aan het einde van het leven. Je zou kunnen zeggen, juist op pensioengerechtigde leeftijd. Als je denkt, nu heb ik mijn schaapjes op het droge. En nu is het goed en nu kan ik verder een heel rustig en een prettig leven leiden. Juist dan bij Johannes zien we dat hij in grote verdrukking komt. Dat hij waarschijnlijk wel in de moeilijkste omstandigheden van zijn leven terecht kwam. En dat hij zich misschien ook wel erg eenzaam voelde daar op dat eiland. En dan zit hij in de verdrukking. En er is pijn. En het is moeilijk. En weet je, even de doorvertaling naar onszelf ook weer. Ik denk dat, dat zie ik bij anderen en ik bemerk het ook bij mezelf, dat als wij het moeilijk hebben, als wij beproefd worden in dit leven, als wij op de een of andere manier in de verdrukking komen, als wij worstelen met de verliezen die wij hebben geleden, als we worstelen met de tekorten die we misschien wel opgelopen hebben, als we misschien zelfs op oudere leeftijd worstelen met onze jeugd. Want die dingen van vroeger kunnen juist als je ouder wordt weer zo terugkomen. Weet je, als er pijn is in je leven, dan heb je de neiging om veel met jezelf bezig te zijn. En ik kan me voorstellen dat Johannes na al die gloriejaren, dat hij daar zo als banneling en als gevangene zat, die gedwongen werd arbeid te verrichten, die geen vrijheid meer had, dat hij worstelde, ook worstelde met zichzelf en met misschien ook wel verleid werd tot zelfmedelijden. En dat hij verleid werd tot klagen en tot misschien ook wel dat hij gewoon het ontzettend moeilijk had. En wat ik trouwens ook merk, is even een andere invalshoek, dat ik merk ook dat mensen die het moeilijk hebben, mensen die moeilijk kunnen genieten, mensen die ook worstelen met trauma's uit het verleden, dat die soms heel hard gaan werken. Dat zie ik soms heel duidelijk. Dat mensen die juist dingen hebben gemist of dingen missen, dat ze gaan compenseren door heel hard te werken. Door heel hard hun best te doen. Maar ook dat is weer heel veel met jezelf bezig zijn. Dat is, ik merk eigenlijk met een ander woord dat vanuit de pijn gaan mensen een soort zelfredzaamheid ontwikkelen. En krijgen zoiets van, nu moet ik wel het beste ervan maken. En nu ga ik kosten wat het kost, ga ik zorgen dat ik het ga redden. En dat ik toch nog wat van mijn leven kan maken. En in de psychologie noemen ze dat overcompenseren. Overcompenseren. Mensen die in een kramp terechtkomen, maar daarbij ook heel erg ontzettend veel bij zichzelf neerleggen. Bij zichzelf neerleggen. En vinden dat ze keihard moeten werken. Maar ook soms ontzettend zichzelf gaan profileren. En zichzelf gaan bewijzen. En zichzelf gaan waarmaken. En ga zo maar door. En nog even weer een andere invalshoek. En dat heeft allemaal te maken met dat bezig zijn met zelf. En wellicht dat u het hier of daar herkent bij uzelf. Dat we leven sowieso in een cultuur waarin mensen ontzettend vol zijn van zichzelf. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, wordt onze cultuur steeds narcistischer. Narcisme is een woord dat gebruikt wordt voor verliefd zijn op jezelf. Maar dat wordt ook helemaal gestimuleerd. En als je daar wat meer over na gaat denken, dan gaan je ogen daarvoor open. Wij zijn eraan gewend dat mensen ontzettend veel met zichzelf bezig zijn. En ontzettend veel zichzelf presenteren en zichzelf goed voor de dag willen laten komen. Met je presentatie, met hoe je overkomt, met wat anderen van je vinden. Met je imago, met hoe je gezien wordt. En ga zo maar door. En de cultuur leert het zelfs, dat het belangrijkste is je authenticiteit. Het belangrijkste is, jij bent jij. Het belangrijkste is dat je jezelf bent. Dat je jezelf zelfs verwezenlijkt. Het hele idee van zelfverwezenlijking wordt haast gezien als de oplossing voor de problemen. Het grote kwaad is het gebrek aan zelfaanvaarding, wordt gezegd. En het grote antwoord is zelfaanvaarding en jezelf zijn. Maar het heeft allemaal met zelf te maken. En ik durf te beweren dat het een vals evangelie is. Het evangelie van de zelfaanvaarding en de zelfverwezenlijking, waarbij ik niet wil zeggen dat het verkeerd is om jezelf te aanvaarden. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar om alles daarvan te verwachten, als je maar een goed zelfbeeld hebt, en dat je dan gelukkig zult zijn, is een vals evangelie. En weer even terug naar Johannes. Wat gebeurde er met Johannes? Hij hoorde ineens een stem. Hij was daar op dat eiland, in de verdrukking, en hij was in de geest op de dag des Heren, en hij hoorde achter zich een luide stem als van een bazuin. En dat is het begin van de verlossing, ook voor ons. Dat wij de stem van de Heer gaan verstaan. Hij hoorde ineens een luide stem, als een bazuin, als een shofar. Een shofar, misschien heb je wel eens de shofar horen blazen. En die shofar die kan een hard geluid maken. En zo was de stem van de Heer. En toen draaide hij zich om te kijken, om een stem te zien die met mij gesproken had. En toen hij zich omkeerde, zag hij eerst die zeven kandelaren en daarna zag hij die stem. En dat is gek, hè? Hij hoorde een stem en dan draait zich om te zien wie dat dan is die met hem gesproken heeft. En toen zag hij de Heer Jezus. En daar wil ik met u verder over nadenken. Dat het allerbelangrijkste in ons leven is dat wij Jezus Christus beter leren kennen. En we zijn nog lang niet op hem uitgekeken. Als je denkt aan Johannes, die 3 jaar met Jezus geleefd had. Die de lijdensweg en de kruisiging met Jezus van dichtbij had meegemaakt. Die de Heer Jezus in zijn verschijningen na zijn opstanding uit de dood had meegemaakt. Die de uitstorting van de geest op de Pinksterdag had meegemaakt. En al die gloriejaren van het boek Handelingen had meegemaakt. Hier krijgt hij, in de verdrukking, de allergrootste openbaring van Jezus Christus die hij ooit in zijn leven heeft gehad. Hij leert Jezus meer dan ooit kennen, juist in de moeilijkste omstandigheden van zijn leven. En daardoor verandert alles. Ik weet nog dat ik studeerde in Brussel, aan een theologische opleiding, en daar kwamen heel veel zendelingen langs, en evangelisten, en werkers, en voorgangers, en we hadden heel veel kapeldiensten en heel veel sprekers. Het was echt zo fijn om al die sprekers te horen. En ik weet nog dat er een man langskwam die een week bij ons was of zo. En die preekte een aantal keren. En die had toen een preek die ik nooit meer vergeten ben. En in het Engels was de titel van zijn preek Revelation in the darkest hour. Openbaring in de donkerste uren. En dat is wat Johannes hier krijgt. In de donkerste uren van zijn leven krijgt hij meer dan ooit openbaring van Jezus Christus. En zo'n danige openbaring, dat hij die aan de boezem van de Heer Jezus had gelegen. Hè? Hij die zo dicht en intiem met Jezus had geleefd toen Jezus op aarde was. Als hij nu Jezus in zijn hemelse heerlijkheid ziet. Als hij nu iets proeft van dat uitermate verhoogd zijn van de Heer Jezus, van Filippenzen 2. Dat hij uitermate verhoogd is. En hij ziet Jezus in zijn glorie. Dan valt hij als dood voor hem neer. We zijn nog lang niet uitgekeken op de Heer Jezus. En dat maakte het voor Johannes totaal anders. Zijn hele situatie van op dat eiland zitten, van in de verdrukking zijn, van lijden en van pijn en van verlies en van eenzaamheid. Zijn hele situatie van waarom meer en wat doe ik hier en waarom ben ik hier na al die gloriejaren, kwam in een totaal ander perspectief te staan toen hij Jezus zag. En wij kunnen de Heer Jezus ook zien. En wij zien hem door zijn woord, door in de Bijbel te lezen, want de schriften getuigen van Christus. En wij hoeven niet zo'n bijzondere ervaring te hebben als Johannes. Wij hebben niet zo'n bijzondere openbaring als Johannes kreeg, want dat was ook een bijzondere roeping die Johannes had natuurlijk. Maar wij kunnen wel Jezus zien. Wij zien ook Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat maakte het voor Johannes totaal anders en dat maakt het voor ons totaal anders. En weet je, als je dan in moeilijke omstandigheden bent, omdat je ziek bent geworden, of je hebt moeten inleveren, zoals zuster Wallen zei aan het begin van deze dienst, dat je als je ouder wordt, dan moet je inleveren, en je bent dierbaren verloren, en je kunt je misschien inderdaad ook eenzaam voelen, misschien ook vanavond wel, zoals je hier zit, maar in dat alles, en wat het ook is, wat het ook voor moeilijke omstandigheden zijn, waar je ook mee worstelt, misschien al je leven lang mee worstelt, als je in dat alles een diepere openbaring krijgt van Jezus, misschien juist ook wel door het lijden heen, dan is dat winst. Dan is dat pure winst. Want het draait uiteindelijk allemaal in ons leven om onze kennis van de Heer. Dat we hem leren kennen. En dat is glorie. Dat is glorie om hem te kennen. En dan zegt Jezus, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Het eerste wat Jezus zegt is, ik ben. En als je in Amsterdam bent, u bent natuurlijk wel eens in Amsterdam geweest, neem ik aan. Als je bij het Rijksmuseum bent en je kijkt richting het Museumplein, dan heb je daar die enorme grote letters. I Amsterdam. En het frappante is dat I am is rood. Die letters zijn rood. En Amsterdam is zwart. Dus wat ze eruit laten komen is I am. Ik ben. En ik denk niet dat het gemeentebestuur van Amsterdam ervoor gekozen heeft om die letters I am eruit te laten springen om te wijzen op de Heer Jezus of op de Heere God. He, zoals God zich ook aan Mozes openbaart, ik ben die ik ben. Maar het is dat menselijke I am. He, dat is Amsterdam, is ja, wij zijn hier Amsterdam. Dit is de mens, dit is onze stad. Wij zijn de mensen hier. En Amsterdam is natuurlijk ook bekend om he, de geest van zelfstandigheid en van vrijheid natuurlijk. En Amsterdam staat bekend om de tolerantie natuurlijk al eeuwenlang. En ook de filosoof Spinoza, die net als Erasmus van Rotterdam, heb je Spinoza van Amsterdam. Maar hij is behoorlijk de mens centraal. Spinoza is er ook uitgegooid uit het Jodendom. Hij was een Jood. De rabbijnen hadden moeite met zijn filosofie. Maar die sfeer van I am, weet je wel, dat is gewoon de cultuur waarin wij leven. Dat, wat ik net zei, dat is, ik ben wie ik ben. En ik zal wat van mijn leven maken. En ik zal me profileren. En yes we can, hè, waar de vorige Amerikaanse president zijn verkiezing mee gewonnen heeft. Het is de hoogmoed van de mens. En het is dat hele idee van, ik ben wie ik ben. En ik doe wat mijn hart me ingeeft. En jij moet doen wat je hart jou ingeeft. En als jij je daar goed bij voelt, dan doe je dat gewoon. Want jij bent jij. I Amsterdam. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben. En dat maakt het grote verschil. En of je leeft vooral vanuit dat I am wat betreft jezelf, of je leeft daar vooral uit, of je hebt de openbaring van Jezus Christus gekregen, die dan als eerste tegen ons ook vanavond zegt, ik ben. Ik ben de Alfa en de Omega. Hij is de bron van leven. Hij heeft aan het prilste begin, dat zegt hij eigenlijk ook tegen Johannes, al even weer verplaatst in de situatie van Johannes. Hij zegt, Johannes, je zit daar nu in de verdrukking, je zit daar nu in de ellende. En ik weet dat je het moeilijk hebt, maar ik ben de eerste en de laatste. Ik heb ook gestaan aan het allereerste begin van jouw leven en ik sta ook aan het einde van je leven en in alle momenten die daartussen liggen. Ik ben de bron van jouw leven. En de Heer Jezus wijst op zichzelf. En ik denk dat Johannes ook bang was voor de dood. Want het is niet makkelijk om met de dood voor ogen te leven. Het is niet makkelijk om in een kamp te zitten waar mensen misschien wel wekelijks of zelfs dagelijks vermoord worden. Zoals in de Tweede Wereldoorlog ook het geval was in de concentratiekampen van Europa. Dat mensen letterlijk zagen dat elke dag tientallen mensen om hen heen stierven. Verschrikkelijk, u kent de verhalen. En weet je, de dood blijft een vijand. De dood blijft een verschrikkelijke vijand, ook als je christen bent. Onze laatste vijand, zegt de Bijbel. Ik heb als pastor, als voorganger, heb ik bij een aantal mensen, bij best wel veel mensen ben ik er geweest in de laatste dagen, soms zelfs de laatste uren van hun leven. En ik mocht erbij zijn en ik heb met mensen gesproken, met mensen gelezen, met mensen gebeden. Ook hele kostbare momenten meegemaakt in die laatste fase van een mensenleven. Maar ik heb ook gezien dat het een vijand blijft. Dat de meest gelovige broeders en zusters die echt in de Heer hebben geleefd altijd, die toch ervoeren dat het echt niet makkelijk is om te sterven. Om door die doodsjordaan te moeten gaan. Dat is niet makkelijk. En Johannes leeft met de dood om hem heen, zou je kunnen zeggen. En wat zegt Jezus dan? Hij viel als dood aan zijn voeten neer. En toen legde zo'n schitterend, teder beeld. Toen legde de Heer Jezus zijn rechterhand op Johannes. En zei tegen hem, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Met andere woorden, Jezus weet dat Johannes bang is voor de dood. Maar hij zegt tegen hem, Johannes, wees niet bevreesd. Niet jouw onderdrukkers regeren over jouw leven. Niet het lot, de omstandigheden regeert over jouw leven. Maar ik regeer over jouw leven. En ik heb de sleutels van de dood en van het rijk van de dood. En hij, Jezus, is de werkelijke dood voor ons gestorven. Hij zegt, ik ben dood geweest. Hij is onze werkelijke dood gestorven, namelijk het van God gescheiden zijn. Maar hij zegt, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Jezus openbaart zich als de levende die de dood heeft overwonnen. Hij openbaart zich als overwinnaar aan Johannes. En hij zegt zelf, amen. En hij zegt elke keer, ik ben en ik heb voor jou overwonnen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood. Johannes, wees niet bang. Het antwoord voor u en voor mij is Jezus. Meer van Jezus zien. Met al onze pijn. Met al onze strijd. Als wij op de een of andere manier in de verdrukking zitten. En als wij het moeilijk krijgen. Met de naderende dood. Of als wij het moeilijk hebben met de dingen die gebeuren. Ik sprak vorige week zondag op een camping in Frankrijk. En na de dienst, ik sprak een paar dagen later met mensen die tegenover ons stonden op de camping. En die zeiden dat ze diep geraakt waren door de prediking. En toen vertelden ze me dat, het had in de krant gestaan, ik had het ook gelezen op Telegraaf, op internet. Dat er waren twee jongens op Malta, die gingen jetskiën. Vrienden, vijf vrienden van 19 jaar oud, met elkaar op vakantie op Malta, gaan jetskiën. Een jongen valt van zijn jetski af, een andere jongen vaart over hem heen. En die jongen is overleden. En die mensen die tegenover ons op de camping stonden, dat was de zoon van zijn neef, uit een klein dorp. Richting Twente. En dat dorp is in rouw vanwege die jongen die overleden is. Op 19-jarige leeftijd. Vanmorgen was ik in Scheveningen. En na de dienst komt er een man naar me toe. Die zegt, dankjewel voor je prediking. Ga door met het woord van God te brengen. Hij zegt, ik ben zo bemoedigd. Maar hij zegt, mijn broer is pas overleden. We waren met elkaar op vakantie. We gingen weg. De week daarna ging mijn broer fietsen met zijn zoons. Hij heeft een heel eind met zijn zoons gefietst. Hij had de gewoonte om daarna zich ergens te zwemmen om een beetje af te koelen van het fietsen. Hij is gaan zwemmen in een rivier in Zwitserland, is meegesleurd en is verdronken. 39 jaar oud, laat 4 kinderen achter, vrijgemaakt, gereformeerd predikant uit Alkmaar. Kort geleden overleden. En vanmorgen zat zijn broer onder mijn gehoor en komt naar me toe en zegt, ik ben zo bemoedigd. Waarom? Wij zien Jezus in dit alles. We begrijpen het niet. Dat zijn toch vreselijke dingen. Een jongen van 19, een man van 39 die 4 kinderen achterlaat. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En zo zijn er misschien in uw leven wel heel moeilijke dingen gebeurd. En we weten niet wat er nog zal gebeuren in ons leven. Want we zijn kwetsbaar. We zijn allemaal heel kwetsbaar, net als Johannes. Maar tegen die kwetsbare Johannes op dat eiland zegt Jezus, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Dat is het antwoord. Het antwoord is, Jezus meer en meer leren kennen. En soms is het lijden ook Gods megafoon, zoals trouwens C.S. Lewis ook gezegd heeft, hè, dat Johannes hoorde die stem die als een bazuin was. En het lijden is soms ook wel juist die bazuin van God. Dat God als het ware bijna schreeuwt tot ons. Juist door het lijden heen. Omdat hij ons wil winnen voor hemzelf. Niet dat God de auteur van het kwaad is. Niet dat God zelf al dat lijden wil, dat begrijpen we natuurlijk niet. Dat is een mysterie, maar wel dat God tot ons spreekt in het lijden en dat we hem daardoor beter mogen leren kennen. En ik wil afsluiten met een laatste gedachte die mijzelf ook zo geweldig bemoedigde toen ik met dit gedeelte bezig was. Dat, weet je, dat die kandelaren, hè, die Johannes ook ziet, hij draait zich om die stem te zien, dan ziet hij trouwens die zeven kandelaren. En die zeven kandelaren, dat zijn de gemeenten, dat zijn die zeven gemeenten die daarna genoemd worden. En waar ook die zeven brieven aan geschreven worden natuurlijk. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Die zeven kandelaren staan symbool voor de gemeenten. En wij maken ook onderdeel uit van die gemeente van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, deze gemeenschap die hier vanavond is, zoals jullie als Maranatha samenkomsten ook toch wel min of meer een soort gemeenschap vormen. En als u vanmorgen bij in de kerk bent geweest, de plaatselijke gemeente waar u bij hoort, is ook een gemeente en is als een kandelaar. Is als een kandelaar. Bedoeld om Gods licht te verspreiden in deze wereld. De gemeente wordt gesymboliseerd door een kandelaar. En soms dan maken we ons zorgen om de gemeente. Ik moet u eerlijk zeggen, ik maak me soms echt zorgen om de gemeente. Ik ben bang dat we te snel tevreden zijn. Er is veel meer mogelijk. Als ik de Bijbel lees en als ik verslagen lees van geestelijke opwekking. Ik heb nu in de vakantie weer gelezen over het leven van Bhagat Singh in India. Bhagat Singh, die in 2000 overleden is. En wat er gebeurde in die opwekking in de 20e eeuw in India. Echt opwekking. Echt de Heer Jezus. Aanwezig. Echt wonderen, niet spectaculair. En wat opwekking is minder van onszelf en meer van hem. Opwekking is dat al ons ijdele gedoe stopt en dat al ons profileren van onszelf stopt. En dat we als dood aan de voeten van de Heer Jezus vallen en dat we zeggen, Heer, niet ik, maar u, dat is opwekking. Opwekking is wat we hier lezen, bij Johannes ook. Zicht op Jezus. En weet je, er is echt heel veel mogelijk. Maar soms dan lijkt het wel alsof we alleen maar wat druppeltjes zijn. We hebben gezongen, er komen stromen van zegen. Maar soms lijkt het wel alsof wij in Nederland in een tijd leven dat er maar wat druppeltjes zijn. Er komen enkelingen tot bekering. Soms dan is iemand echt onder overtuiging van zonde gekomen en die bekeert zich en die verootmoedigt zich en die keert zich tot de Heer Jezus en zijn leven of haar leven wordt radicaal vernieuwd. En soms maken we het mee. Maar we zijn veel te snel tevreden, want het gebeurt zo weinig. Het gebeurt zo weinig. En soms denk ik wel eens dat wij als christenen ook heel veel met onszelf bezig zijn. En heel weinig met de Heer Jezus. Dat ook dat hele mensgerichte ook de kerken binnengekomen is. En zelfs de evangelieprediking binnengekomen is. En dat het ontzettend is van ja, jij kan groeien en jij kan worden en jij kan anders worden. En jij kan beter worden en je kan meer verkrijgen in het leven. En kijk eens wat het evangelie jou allemaal te bieden heeft. Dat is eigenlijk de dwaalleer van de tijd waarin wij leven. De dwaalleer van de tijd waarin wij leven legt de nadruk op hoe nuttig God voor ons kan zijn. Dat is de dwaalleer van de tijd waarin wij leven. En ik maak me er ernstig zorgen om. Want dat is niet het Bijbelse christendom. En soms ben ik ontmoedigd. En dan bid je en dan verlang je. En ik hoop dat u verlangt en dat u bidt. En we moeten meer samen bidden. We moeten meer bidden. Maar de bemoediging is dit. Jezus wandelt wel te midden van de kandelaar. Hij is er wel. Ondanks dat het licht misschien niet zo helder meer schijnt en dat het veel helderder zou kunnen schijnen. Maar de Heer Jezus heeft zijn gemeente niet verlaten. Ook niet in Nederland. Ook niet in uw plaatselijke gemeente. Hij is daar. Johannes ziet de kandelaren en dan ziet hij de Zoon des Mensen in al zijn glorie, die te midden van de kandelaren is. Jezus is daar. Hij is hier. En hij houdt vast. En hij gaat door. En hij blijft zich openbaren. En hij blijft zegenen. En hij zal zorgen dat de gemeenten ook overwinnen. En dat is de bemoediging. Maar het heeft allemaal te maken met meer van de Heer Jezus. zowel in de gemeente als in ons persoonlijke leven. En ik hoop dat de boodschap van vanavond, dat als er veel strijd is, dan zou dat kunnen dat dat veel te maken heeft met het bezig zijn met uzelf. Met gepieker over uzelf. En misschien dat u wel worstelt met zelfmedelijden, of vult u het maar in voor uzelf. Of dat je keihard bezig bent om je christenleven te leiden. Heel hard bezig bent om een zo goed mogelijk leven te leiden. Maar dat is niet zaligmakend. En dat we vanavond gewoon heel eenvoudig onze blik mogen richten op de Heer Jezus. Dat we mogen kijken naar Hem. Afzien van onszelf. En kijken naar de Heer Jezus. En luisteren naar wat Hij tegen ons zegt door zijn woord. Hij zegt: ik ben. En lees je Bijbel om meer van Jezus te zien. En praat over de Heer Jezus. En geloof in Hem. En heb Hem lief. En zoek Hem. En voed je met dat hemelse brood. En maak dat prioriteit in je leven. Maak het niet tot prioriteit om zelf succesvol te zijn, of zelf iemand te worden, of zelf rijk te worden, of zoveel mogelijk genot te hebben in het leven. Het is allemaal zelf. Maar maak het tot je hoofdprioriteit om Jezus Christus, de Zoon van God, beter te leren kennen. En dan zal je niet bedrogen uitkomen. Dit is het goede nieuws. Dat Christus zichzelf aan ons openbaart en zichzelf aan ons geeft. Halleluja. Amen. Laten we met elkaar zingen. Nee, misschien is het goed om eerst even een moment van stilte te hebben, dan kunnen we daarna gelijk zingen. Laten we eerst stil worden voor de Heer. Laten we samen zingen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.
Thank you.
Zullen wij de Heer danken. Heer, we danken u dat u spreekt. Dat u zich openbaart door uw woord, door uw geest, tot onze hart ook. Danken u zo, Heer, dat u er bent, dat u aanwezig bent. Heer Jezus, dat u onder ons bent. Daar ben ik in hun midden, heeft u gezegd. Dank u dat we samen ook tot u mogen komen. Dat we samen ook ons geloof in u mogen belijden en ons vertrouwen op u mogen stellen deze avond. En we spreken samen uit, Heer, dat u de belangrijkste persoon bent in ons leven. Vergeef ons onze zelfgerichtheid, vergeef ons onze mensenvrees, vergeef ons onze ijdelheid. Vergeef ons, Heer, onze zelfredzaamheid en dank u dat we mogen komen tot overgave aan u, tot uzelf. En dan zeggen we, hier zijn wij. U heeft zich aan ons gegeven als geen ander. U heeft uw leven voor ons afgelegd tot in de dood. U bent gekomen, u heeft zich ontledigd, u heeft zich vernederd, u heeft alles gegeven voor ons. Niemand heeft grotere liefde dan u. En nou zeggen wij tegen u, hier zijn wij. Heer, verlos ons vanzelf. We willen zeggen dat we bereid zijn ons leven te verliezen. We zijn bereid ons kruis te dragen. We zijn bereid onszelf te verloochenen. We zijn bereid om niet te zeggen, dit wil ik, maar om te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, dank u wel dat we mogen komen tot overgave aan u deze avond. Vergeef ons onze eigen wijsheid. Vergeef ons onze eerzucht en onze hebzucht en onze begeerte. Vergeef ons, Heer, dat ingenomen zijn met onszelf. En dank u dat u ons daar vanavond van verlost. En dat we, Heer, dat we verbonden aan u ons leven mogen leiden. Verbonden aan u. En dan bidden we om de geest van wijsheid en openbaring. Geef die geest, Heer, aan ieder van ons, dat we u meer en meer mogen leren kennen. Dat we niet naarmate we ouder worden minder geïnteresseerd zijn in u en minder in onze Bijbel lezen, maar naarmate we ouder worden dat we meer in onze Bijbel lezen en meer tot u bidden en rijker worden. Dat we rijker worden in u. Heer, zegen ons zo. Zegen deze samenkomsten. En zegen ook ons land en volk. Zegen de kerk in ons land. En geef inderdaad, Heer, die stromen van zegen. Heer, doe het opnieuw. Heer, we hebben gehoord van uw faam. We staan onder de indruk van uw daden. En we bidden vanavond, Heer, doe het opnieuw. In onze tijd. En kom tot uw tempel, Heer. En vul het huis met uw heerlijkheid. Vul het huis van uw gemeente met uw heerlijkheid. Vul ook onze woonhuizen met uw heerlijkheid. Heer, onze gezinnen, onze huwelijken, onze families. Vul ons met uw tegenwoordigheid. Schenk ons uzelf. Dank u wel dat u heeft gezegd, bid en je zult gegeven zijn. Je zal gegeven zijn. Zoek en je zult vinden. En klop en de deur zal voor je opengedaan worden. Dank u wel dat u zich laat vinden en dat u zich geeft aan hen die naar u verlangen. Dank u wel daarvoor, Heer. We prijzen uw naam daarvoor. Wilt u ons zo ook genezen daar waar we verwond zijn geraakt, daar waar pijn zit, diep van binnen, daar waar we trauma's hebben moeten verwerken, daar waar we grote verliezen hebben geleden. Heer, genees ons ook. Genees ons door meer openbaring van u. Wilt u ons zo hoofd voor hoofd zegenen? Dat bidden we u, Heer, in Jezus' naam en tot eer van uw naam. Halleluja. Amen. Amen. Tijdens de collecte, tijdens het voorspel van het volgende lied bent u in de gelegenheid om ook te geven. Zal de collecte worden gehouden. En dan zingen we daarna staande het slotlied met elkaar. Dat is binnenkort komt de dag. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek en kunt u ook uw gaven geven. Ik wil ook oproepen om te geven, ook naar vermogen te geven, zodat ook deze diensten gehouden kunnen blijven worden en dat er in alle noden voorzien zal zijn. Mogen de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijft met ons allemaal totdat de Heer Jezus komt, totdat die heerlijke dag zal aanbreken. Halleluja. Amen.